oh nee, dubbele bijnaam. En ik ben getrouwd met Joke. We hebben samen 6 kinderen en 8 kleinkinderen, waarvan de 2 al bij de Heer zijn. En mijn vrouw is ernstig ziek, dus wat dat betreft dragen we wel, zitten we in een periode van veel lijden en leed. Dat bepaalt ook wel mijn honger naar God op dit moment van dat liedje zingen, ik wil u kennen Heer, Heer u bent El Elohim. Daar staat mijn naam over zonder, dat heb ik ooit een keer vertaald aan het begin van Rafael. Het is wel een lijflied, maar God leren kennen ook als het tegen zit en als het moeilijk is, is wel het avontuur, waar of niet? En jullie weten dat misschien ook wel eens, hè? Weet je, dat je God wil leren kennen en dat je daarbij alleen maar in zegeningen denkt. Het moet vooral goed gaan, hè? Alleen, soms zit het leven gewoon zwaar tegen. En dan is God er ook. Maar wel anders. Wel een beetje anders. Dus ik ben me aan het voorbereiden geweest. Jullie heten tegenwoordig Rafael de Rivier. Ik moet er ook nog bij zeggen dat Ad en ik vaak met elkaar optrekken. Ad zit op een groep van voorgangers die regelmatig bij mij thuis komt waar we praten. En waar we proberen gemeentezaken te vermijden. En de theologie van het zeker weten ook te vermijden. Maar gewoon, waar jeukt het bij jou? Waar heb je vragen? Hoe ga jij om met onverhoord gebed en dat soort zaken? Dat is voor voorgangers heel moeilijk hoor, want die weten het altijd allemaal heel goed. Aan mij dan altijd de eer om de leuke vragen te stellen. Ik ben naar jullie site gegaan en daar staat het volgende op. Wij willen met passie God aanbidden, met toewijding Gods doel voor ons leven nastreven en met bewogenheid onze medemens bij Jezus brengen. Dat is een hele mooie omschrijving van wat Rafael eigenlijk voorstaat. Een gemeente zijn van liefde, aanvaarding en vergeving. En ik kan me er helemaal in vinden. Maar ik vind hem ook een klein beetje verleidelijk. In de vorm van, wat bedoelen we daar nou precies mee? Kleur dat nou eens in? We willen met passie God aanbidden. Hoe moet ik dat doen als ik, dinsdag krijgt mijn vrouw weer chemo's. Hoe ga je dan met passie God aanbidden? Hoe ziet dat eruit? Want dat is wel waar ik nu ben. En dat wil ik ook. Hoe ziet het eruit om met toewijding voor Gods doel te gaan, als dat doel ineens anders wordt? Je had als doel bijvoorbeeld, ik wil nog 20 gemeenten stichten, maar nu kan dat allemaal niet. Want, en dan kunnen er allerlei redenen zijn. Ik heb dan meestal de neiging om anderen enorm grote schuld te geven. Maar Gods doel is niet altijd even zichtbaar bij jullie. Bij mij is dat ook wel eens een beetje van, ja, dat wil ik wel, maar wat is het nou precies? En met bewogenheid onze medemens bij Jezus brengen, dat wil ik heel graag. Maar wat als die Ahmed heet, of als die Wilders heet, of als die... En soms krijgt mijn medemens een naam, dat ik ineens al mijn bewogenheid kwijt ben. En je de jeuk in mijn handen krijgt om iemand tegen de muur aan te smijten. Kennen jullie dat? Ik heb dat wel eens. Dus jullie hebben een fantastische visie. Maar ik wil toch wel een klein beetje even gaan kietelen van, hoe zit dat met de ander? En dat wil ik doen aan de hand van een verhaal van iemand die nogal wat meemaakt. En waarvan je denkt van, jongen, wat heeft die man een liefde, aanvaarding en vergeving? Wat heeft die zijn visie uitgeleefd? Maar wat een zware les heeft die man moeten leren? En dat verhaal staat in de Bijbel. Het is niet zo'n hele bekende figuur, maar we kunnen ons allemaal er wel in identificeren. De geschiedenis van één man. En die heet Caleb. Een man die in de kracht van zijn leven Gods doel wil nastreven, maar dan door de zonde van anderen valt de hele boel in duigen. En wat doe je dan? En laten we dat verhaal maar eens oppakken. Ga je mee? Ja? Genoeg getriggerd van, daar wil ik wel eens even in meegaan. Ik doe het uit de herziene statenvertaling. Niet dat ik die vertaling nou het mooiste vind, maar vaak is die het letterlijkste. En er zijn een paar woorden in dat verhaal waar ik aan moet refereren en die alleen in de herziene statenvertaling goed staan. Daar gaan we. Jozua 14, vers 6 tot en met 15. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenaziet, zei tegen u, tegen hem: u weet zelf van het woord dat de Heere tegen Mozes, de man van God, over mij en over u gesproken heeft in Kades Barnea. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heere, mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen. En toen ik hem verslag uitbracht zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk versmelten. Ikzelf echter volhardde erin de Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes op die dag: het land dat uw voet betreden heeft zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft toen Israël door de woestijn trok. En nu zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Dat hoop ik ook te worden. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit en in te gaan. Nu dan, geef mij de bergland waarover de Heer op die dag gesproken heeft. U hebt zelfs immers op die dag gehoord dat er Enekieten waren en grote versterkte steden. Misschien zal de Heer met mij zijn, zodat ik hen verdrijf zoals de Heer heeft gesproken. Toen zegende Jozua hem en hij gaf aan Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron als erfelijk bezit. Daarom werd Hebron voor Caleb, de zoon van Jefunne, de Kenaziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij een volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen. De naam van Hebron was vroeger de stad van Arba, een groot man die een groot man was onder de Enakieten en het land rustte van de strijd. Prachtig verhaal. Een verhaal wat even in een notendop 45 jaar geschiedenis neerzet. Dus laten we eens beginnen bij het begin. De naam van Kiriat van Hebron was vroeger Kiriat Arba of Arba. En dat betekent bolwerk van reuzen. En hij heeft de visie: ik ga van een bolwerk van reuzen, ga ik een Hebron plaatsmaken. Nou, wat is Hebron? Hebron betekent de plek van liefde, de plek van gemeenschap, de plek van vriendschap, de plek van waar dingen vruchtbaar worden. In die context staat het woord Hebron. En ik wil heel graag van mijn gezin een Hebron plaats maken. Een plek van vriendschap, van gemeenschap, van vruchtbaarheid. Ik wil graag van mijn gemeente een Hebron plaats maken. Ik wil graag van mijn stad een Hebron plaats maken. Jullie toch ook, of niet? Logisch, anders zit je hier niet. En dat is ook het verlangen. Alleen dan moeten er een paar reuzen uit de stad gejaagd worden. Dan moeten er wat reuzen overwonnen worden. En interessant is natuurlijk te weten wat die reuzen zijn. En hoe je die overwint. Hoe verslaat je nou de reuzen die een Hebronplek in de weg staan? En ik ga niet zeggen die en dat zijn de reuzen. Ik ga het hebben over hoe kan jij reuzen verslaan. En de eerste stap die ik bij Hebron of bij Caleb zie, is dat Caleb een man van vergeving is. Hij kan vergeven. En met vergeven zet hij zichzelf in een positie dat hij later toch Hebron krijgt. Dan moet ik dat verhaal even vertellen, dan kan je me goed volgen. Het volk van Israël wordt bevrijd uit Egypte. We kennen dat verhaal wel. Ze gaan door de Schelfzee, door de Rode Zee en ze komen dan bij het land Israël in een paar dagen, weken tijd. Als ze dan voor dat land staan, dan stuurt Mozes 12 verspieders het land in. Koppeltjes van 2. Eén koppeltje is Jozua en Caleb. Of beter gezegd, Caleb en hij mag Jozua meenemen. Caleb is de man die leidt. En ze gaan dat land in en ze komen terug en Caleb is de woordvoerder. En Caleb zegt: dat land is mooi, Dat land is me toch mooi, jongens, een land van melk en honing. En ik heb het al helemaal gezien. Er is zelfs een berg daar. Er wonen wel wat reuzen, maar dat maakt niet uit. Met hulp van de Heer gaan we die verslaan. En dan ga ik een bungalow bouwen met een zwembad. En er is een mooi riviertje. En daar zet ik mijn Mercedes voor de deur. Ik zie het helemaal zitten. Daar wil ik wonen. Daar wil ik al het geluk van de wereld bij elkaar hebben. Dat wordt mijn Hebronplaats. En dan ga ik een wijngaard aanleggen. Zulke druiven heb ik gezien, jongens. Fantastisch. En als hij dat faal doet, staat Jozua erbij. En die knikt eerbiedig ja. Want Caleb is de leider. En die twee zijn het met elkaar eens en dat woord wordt doorgegeven. Maar dan zeggen die andere 10 anderen, die zeggen ja, dat kan wel zo zijn. Het is een prachtig land, maar we hebben maar daar toch sterke steden gezien. En die stad is onbereikbaar, muren eromheen. Mensen, wat een probleem allemaal. En dit gaat fout en dat gaat fout. En dat kan je niet overwinnen en dit kan je niet overwinnen. En we zijn ten dode opgeschreven, we hadden beter maar in Egypte kunnen blijven. En het volk luistert naar de 10. Helemaal deemoedig, zwaar in de vernieling. Dit gaat nooit lukken, waardeloze troep, hadden we maar nooit weggegaan. En God komt met zijn oordeel, of beter gezegd, het gevolg van hun ongeloof, is dat ze 40 jaar door de woestijn moeten lopen. Inclusief Caleb en Jozua. Caleb moet 40 jaar door de woestijn lopen. Hij is 40. Vanwege de zonde van de ander. Nou, ik weet niet, hebben jullie wel eens. Gaan jullie nog wel eens naar het strand? Heb je dat wel eens meegemaakt dat het brandend heet is? En dat je met je blote voetjes over het strand loopt en dat het zand zo heet is? Nou, daar wil ik niet komen. Maar dan 40 jaar door dat zand lopen. Met je sandaaltjes. 40 jaar lopen ze door de woestijn. Hoe zou jij je voelen als je nou 40 jaar ellende op je nek krijgt? Terwijl je de droom, het doel van God gezien hebt. En het niet bereiken kan. Hoe ziet jouw aanbidding eruit als je dan weer door de woestijn loopt? Kom op mensen, laten we weer zingen. Halleluja, God is goed. Ja, God is goed, de groeten. Hadden we eerst maar eens naar die anderen moeten luisteren. Als ze naar mij geluisterd hadden, hadden we nu een fijne dienst gehad. En dan een mooie kerk gehad. En dan hadden we fijn kunnen zingen. Van mij hoeven die meer. Dat zou de gedachte zijn die ik in mijn hoofd heb. Jullie niet natuurlijk. Jullie zijn heel heilig. Jullie blijven volharden. Hoe zou jij reageren? Als het doel wat je voor God meent gehad te hebben, voor je ogen in elkaar ziet storten. Ik had die Hebronplaats willen hebben en nu loop ik een hele generatie door het zand happen. Ik zou het moeilijk hebben. Ik denk dat ik een beetje bitter zou worden. Of cynisch. Een beetje kritiek zou hebben. Mezelf beter zou achten dan de rest. Zoiets van, ja, we lopen weer door het zand happen, maar als ze naar mij geluisterd hadden, dan was het allemaal veel beter gegaan. Beetje een geest is dat, hè? Die kritische geest. Ik ken iemand in de Bijbel en ik geloof dat die Adam heette. Daar begon dat gesodemieter al, als ik het zo mag zeggen. Die man is eenzaam, krijgt van God een vrouw. Ziet die vrouw, ja, dat kan niet anders. De eerste vrouw in de wereld. Dus die zegt, wauw, dit is vlees van mijn vlees. Dit is gebeente van mijn gebeente. Die laat ik nooit meer los. Vervolgens komt de verleiding. Hij eet met Eva samen van de appel, of wat het ook was. En dan zegt hij, die vrouw die u mij gegeven heeft, die. Weet je, het vingertje zit er al uit. Ineens is zijn vrouw niet goed meer. Terwijl die zelf meegegaan is met de ellende. Kennen jullie dat? Ik geloof het niet zo goed. Maar ik heb dat ook. Als er iets niet goed gaat in de gemeente, of er gaat iets niet goed in mijn leven, man, wat heb ik dan een honger om met mijn vinger naar iemand te mogen of kunnen wijzen. Als het maar aan een ander ligt, hè. Nu is mijn vrouw ernstig ziek. Nou ja, dan kan ik de duivel de schuld geven. Maar er is niet zoveel ruimte. Ik kan niet zeggen de dokter of die of dat. Dus dan word je wel stilgezet van kijk nou eens naar jezelf. En Caleb was een man die vergaf. Dan zou je zeggen, dat heb ik helemaal niet gelezen. Ik wel. In een paar lettertjes staat dat. Want waar Adam zegt, die vrouw die u mij gegeven heeft. Waar jij en ik zeggen, ja maar die persoon, ja maar die persoon, ja maar die. Heeft Caleb het ineens over. Toen mijn broeders het hart van het volk deden smelten. Hij noemt die gasten die 40 jaar ellende op zijn nek hebben gezet, noemt hij zijn broeders. Nou, dat doe ik niet hoor. Hij erkent zijn eenheid. Toen mijn broeders het hart van het volk deden versmelten. De Bijbel zegt dat Caleb dus een andere geest had. In Numeri staat dat. Caleb had een andere geest. En ik roep jullie op om in tijden van tegenslag niet mee te doen met de geest van bitterheid, van kritiek, van vingerwijzen, maar de geest van Caleb aan te nemen, van vergeven. Niemand hier is foutloos. Niemand. Toch? En we moeten elkaar soms gewoon vergeven. En als we die houding van vergeving aantrekken, weet je wat dan een mooie zegen is? Dat jij toch je doel krijgt. Ja, maar 40 jaar later. Ja. Kappen. Je krijgt je doel. Sterker nog, ik denk dat die Caleb wel een enorme zegen was. Ik wil dat mijn gezin, mijn gemeente, de plek waar ik werk, de stad waar ik woon, ik wil dat dat een Hebronplaats wordt. En om dat te bereiken, wil ik een man van vergeving zijn. Ik wil een Caleb zijn. Of een Calebes als je een vrouw bent. Hè? Jullie ook? Kiezen we voor vergeving? En het is waar, vergeving doet pijn. Het is nog niet zo makkelijk. We hebben, zoals ik al zei, 6 kinderen. Nou, ga er maar aan staan. Er valt wel wat te vergeven hoor. Er gebeurt iedere keer wel weer wat. Maar toch kies je ervoor. Omdat de liefde je daartoe dringt. Het tweede aspect van Caleb. Caleb is een man van genade. Nog eens een keer die geschiedenis vertellen. Want genade, dat pakken wij te snel op. Wij denken ze vaak dat wij mensen van genade zijn. Maar genade is natuurlijk heel vaak een theologisch concept, hè? God heeft ons vergeven en hij heeft genade gegeven en hij geeft genade op genade. En dan zeggen we halleluja, fijn. Maar als je nou zelf een man of vrouw van genade bent, hoe ziet dat er dan uit? En dan niet als de dienst heel fijn is en de aanbidding is geweldig, dat die genade kennen we wel. Maar als het tegen zit, hoe ziet genade dan uit? Eens even kijken hoor. Beetje hoe je aanbidding eruit ziet. Hoe ziet je aanbidding eruit als je toch 40 jaar nog door de woestijn loopt te banjeren? Ben je dan altijd zo blij? Is het dan zo geweldig? Hoe zie je aanbidding als het tegen zit? Hoe was die aanbidding van Caleb 40 jaar in de woestijn? Ging het dan om zijn beleving en wat hij wilde? Dus laten we nog eens teruggaan naar dat verhaal. Caleb en Jozua staan voor Mozes. Ze doen het verslag. Geweldig iets gezien. Hebron, dat wordt mijn plek. Dan ga ik mijn bungalowtje bouwen. Mijn droom. En dan zegt Mozes, het oordeel komt, maar jullie tweetjes zullen het overleven. En Caleb, jij krijgt Hebron. Even 40 jaar wachten, meer niet, weet je wel. Dus loopt hij nou 40 jaar te mokken? Nee, hij vergeeft zijn broeders. En hij wacht tot zijn tijd komt. Dus op een dag komen ze voor Jericho te staan. En Mozes, of Jozua, is inmiddels al de leider geworden. Die stuurt verspieders uit, we kennen het verhaal. En er wordt om de stad gelopen 7 keer. En op een gegeven moment valt heel Jericho in elkaar. Nou snap ik Caleb wel. Want God had gezegd, als je het land inneemt, dan moet je 10 steden innemen die het land beheersen. De eerste stad, de tiende stad, is voor mij. Moet je niet aankomen. Nou, dat kennen we wel, dat principe van tiende. Dus, Caleb, wijs als die eerste, die zegt, daar brand ik mijn vingers niet aan. Afblijven. Niet meedoen met gekken die daarvan jatten. Komt ook het oordeel weer. Maar als ik Caleb was geweest, had ik na Jericho naar Jozua gegaan en gezegd, hey Jozua, moet je luisteren. Ik ben nu 80 jaar en dat Hebron is mij beloofd. En aangezien mijn leeftijd, vind je het niet eerlijk en vind je het niet rechtvaardig als we na Jericho dan eerst Hebron innemen, dan kan ik mijn bungalowtje gaan bouwen, heb ik toch nog een paar jaartjes lol. Of niet? Als je dat voor het gerecht sleept, wie van jullie denkt dat de rechter zegt, nee, Caleb, nou vraag je iets onredelijks. Iedere rechter zou toch zeggen, die man heeft gelijk. Hij heeft toch 40 jaar moeten wachten. Geef die man alsjeblieft eerst Hebron en dan kan de rest ook zijn plekje krijgen. Maar weet je wat in de geschiedenis gebeurt? Alle stammen krijgen hun plek en Caleb vecht met al zijn broeders mee, zodat iedereen zijn plekje krijgt. En als iedereen zijn plekje heeft, komt hij bij Jozua en zegt hij, Jozua, mag ik je nog even herinneren? Ik zou ook nog een plekje krijgen. En is hij 5 jaar verder. Ik ben nu 85, staat er. Caleb was een man van genade. Die vond dat hij zelf op de laatste plaats kwam. Hij achtte de ander hoger dan zichzelf. Hij vond het belangrijker dat die ander tot zijn doel kwam dan dat hij tot zijn doel kwam. Hij vond het fijner als die ander succes had en hij misschien nog niet. Nou krijgt genade ineens een heel ander gezicht. Want ik wil graag een man van genade zijn. Maar ik weet nog niet zo net of ik die keuze ook zo gemaakt zou hebben. Ik denk dat ik daar wel een paar profeten voor langs had moeten laten komen. Voordat ik daar aan luister. Maar het verhaal staat wel in de Bijbel. En geeft ons een les. En als wij mannen en vrouwen en een gemeente van genade willen zijn, hoe ver gaat die genade bij ons? Kunnen we dat oordeel opschorten? Kunnen we meewerken met de ander, zodat hij zijn deel krijgt, zijn bediening, zijn visie? En zeggen, oh, maar ik kom ook wel aan de beurt. God is mij niet vergeten. Of vechten we voor ons eigen ikkie? Ja, maar ik vind. Ken je die? Dat is mijn grootste vijand. Jullie denk ik ook. Ik heb ik geloof in de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest. Maar er is nog een drie-eenheid die is bijna net zo sterk bij mij. Dat is ik, mij en mezelf. Die voortdurend het gevecht aangaan. Ja, maar ik. Ja, maar als dit gebeurt, dan ik. Ken je die gevoelens? Wat is mijn plekje? Wat mag ik zeggen? Schrap dat ik eens een beetje door en draait eens om. Wees een man of een vrouw van genade. Heel mooi staat er, op het moment dat Mozes of Jozua zegt, ga dat land maar innemen, dat er staat, en toen rustte het land van de strijd. Nou, zou dat niet mooi zijn? Dat jij je inzet voor de gemeente, voor je gezin, voor de stad, met genade, wetende dat als jij dat doet, dat dan het land zal rusten van de strijd. Ruzies, oorlogen gaan over als jij genade betoont. Ruzies, oorlogen gaan niet over als je het gevecht aangaat. Maak het alleen maar erger. Oog om oog, tand om tand is de snelste manier om een blinde en tandloze wereld te krijgen. Dat ziet er niet uit. Genade levert je soms een blauw oog op, maar dat geneest wel. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Dus Caleb was een man van vergeving en hij was een man van genade. En er is nog iets, die is ook zo lastig. Of nog even over die genade. Ik wil dus dat mijn aanbidding verder gaat dan ik, mij en mezelf. De maatstaf van een goede aanbidding is niet wanneer ik het fijn vond. Met me eens? Want als dat de maatstaf wordt, hoe aanbid je dan in een woestijnperiode? Wat doe je dan? Ja, ik vind het niet fijn. Ja. Ja, maar is de maatstaf ook niet. Aanbidding heeft niks met jouw gevoel te maken. Aanbidding heeft met de grootheid van God te maken. En je vertrouwen in hem. En dus kan ook aanbidding nooit uiterlijk vertoon zijn. Dus hoe is jouw aanbidding als ze tegen zit? En daar moet je soms wel eens je weg in vinden. Onze evangelische liedjes zijn nogal als ik gericht. Helaas. Maar ik hou wel van zo'n lied, van ik wil u kennen, Heer. Heer, u bent Al-Elohim, u staat er ver boven. Ik wil u kennen. Wat bent u een geweldig iemand van vergeving. Uw vergeving wil ik ook kennen. Uw genade wil ik ook kennen. En kan ik God ontmoeten in zo'n aanbidding, ook als ze tegen zit. Derde punt, Caleb was ook een man van nederigheid. Die is wat moeilijker. Maar wel een prachtig voorbeeld. Caleb en Jozua zijn de verspieders 40 jaar geleden. Ze gaan het land in. Caleb doet verslag. Jozua staat erbij. Kan je me teruglezen? Caleb is de man. Vervolgens wordt Jozua de secondant van Mozes. En Mozes groeit op, of Jozua groeit op. En in die 40 jaar ontwikkelt Mozes, of Jozua zich als generaal van Mozes. Hij doet oorlogen, wint oorlogen, wordt een sterke man. En het is duidelijk, hij is de nieuwe leider. En op een gegeven moment gaat Mozes dood, Jozua gaat verder. En Caleb wordt in 40 jaar in de Bijbel niet één keer meer genoemd. Helemaal niets. Lees dat verhaal vanaf de verspieders, totdat dit verhaal komt. In die hele periode wordt Caleb zijn naam niet één keer genoemd. Nou, dat is leuk, hè? Ben jij de man met de visie? Jij hebt het goede verslag uitgebracht. En je gaat je tentje in en niemand ziet je meer zitten. Loslaten. Nou, als je ergens gefrustreerd van wordt, zijn het wel van zulke dingen. Dus je zit in je tentje met je vrouw en een van je kinderen komt thuis en zegt, maar wat eten we vandaag? En jij zegt natuurlijk, nou wat denk je? Manna burger, manna soep, manna brood, manna, maar het is iets met manna. En je zoontje zegt, hé. Zeg je, ja, maar dan zou ik naar mij moeten luisteren. En moet je die Jozua nou zien, weet je, maar in mijn strijden. Ik zou daar last van hebben, jullie niet? Hoe voel jij je als je weet dat er een belofte van God op je leven ligt en een ander krijgt van God alle ruimte, alle bediening, alle zegen, maakt niet op, hij mag op het podium staan, hij krijgt publieke erkenning en jij wordt niet erkend. Mensen zien je ineens zitten. Sterker nog, na 45 jaar moet je belletje rinkelen en moet je zeggen, weet je nog? Waarbij ik dan denk, die man is 85, de rest was natuurlijk stukken jonger. Dat zien ze toch, dat weten ze toch? Ja, dat wisten ze ook wel. Maar wordt niet altijd gezegd. Ik noem dat nederigheid, die Caleb tentoonstelt. Kan jij in de obscuriteit leven of in de verborgenheid? Kan je in stilte de gemeente dienen? Je hebronplaats, je huwelijk, je gezin? Zonder dat nou zo nodig jouw erkenning erbij moet komen. Dat vraagt nederigheid. Gewoon dienen. Gewoon doen wat goed is. Zonder dat iemand dankjewel zegt. En dat jeukt. Want als dat dankje wel weer nodig is, draait het eigenlijk wel weer om jou. Of niet soms. Mijn vrouw is daar ijzersterk in. En die weet dat altijd heel goed tegen mij te vertellen. Dan praten we. En op een gegeven moment zeg ik iets. logisch, want het gaat bij mij dan vaak over ik, mij en mezelf. En dan zegt ze, het gaat weer over jou. En dan denk ik, shit, weet je wel. Wat zit dat diep in me? En wat hunker ik naar die nederigheid die een Caleb heeft om daarmee om te kunnen gaan als mijn naam niet genoemd wordt. Als men niet weet wie Henk Rothuis is. Maar dat ik gewoon mag doen wat God van me vraagt. En dat ik genoegen kan nemen met wat ik weet dat God ervan vindt. En niet wat mensen ervan vinden. Kennen jullie dat? Je dag afsluiten en zeggen, Heer, dit was een goede dag. Dat je de glimlach van God op je leven voelt rusten. En dat je voelt, het was goed. Alleen niemand heeft gezegd dat het je het goed deed. Maar kan je daar tevreden mee zijn? Moet altijd iemand zeggen, oh, wat heb jij het geweldig gedaan. Ik had er vroeger veel last van, toen ik sprak. Mijn vader is voorganger geweest hier in Rotterdam. Sommigen van jullie kennen hem. Als er eentje kon preken, was het mijn vader. Dat was een Toon Hermans van de Eerste Orde. Die man, daar hing de hele gemeente aan zijn lippen. Ik had een spraakgebrek. Ik durf niet voor mensen te spreken, dat zou je nu niet meer zeggen, maar ik ben inmiddels wat ouder geworden. Sommige dingen overwin je. En ik vergeleek preken met wat mijn vader deed. Dus ik had zo'n honger als ik gepreekt had, dan moesten minstens 6 mensen tegen me zeggen dat het goed was. En als 6 mensen het niet gezegd hadden, diepe pijn. Totdat ik een keer in Amsterdam voor een huwelijk moest spreken. Ik had mijn preek gedaan en niemand kwam naar me toe. Logisch, want het ging natuurlijk over het huwelijk. Gaat niet, ben je maar een figurant. Ik liep langs een van die grachten, in 020 nog wel. En ik bad tot de Heer, niemand heeft wat gezegd. En dat ik echt de Heer hoorde zeggen, wanneer neem jij nou eens genoegen met mijn glimlach? En moet dat voldoende zijn, mijn genade is jou genoeg. Nou, had ik wel een paar dagen een beetje rot gevoel gehad. Nederigheid maakt je een beetje misselijk van jezelf, hè? Of de honger naar nederigheid. Caleb was een andere man, had nederigheid om gewoon in de obscuriteit te leven. Willen wij ook nederig zijn? Dat leren? Ja, toch? Geweldig voorbeeld, toch? Hoe krijg ik die dingen dan in mijn leven voor elkaar? Want net als jullie, ik heb de neiging daar behoorlijk in te falen. Caleb heeft een hele simpele oplossing hiervoor. Hoe stimuleer ik nou die andere geest? En er zijn maar 2 dingen. In vers 11 zegt hij, ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zelfs mijn kracht, zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit en in te gaan. Een rare zin, hè? Ik ben nog even sterk als toen. Ik heb nog steeds dezelfde kracht om te strijden en om in en uit te gaan. Nou, dan moet je even over nadenken. Wat zegt hij daar? Heel simpel. Hij zegt, er zijn 2 dingen waardoor die kracht blijft. Het eerste is, blijf strijden. Ga de gevechten van het leven niet uit de weg. En dan bedoel ik met strijden, de uitdagingen die God je geeft, aannemen. Niet strijden tegen vlees en bloed, niet strijden tegen mensen, niet in conflicten komen die je zaak niet zijn. Nee, strijden aan je eigen karakter. Strijden aan datgene wat God in jouw leven wil doen. Dus als God je erop wijst, hé, je hebt Pietje Puk nog niet vergeven, dan moet je daaraan gaan werken. Dus als ik het over vergeving had en gelijk komt Pietje Puk in je gedachten, dan weet je, daar zit nog wat. Dan moet ik aan werken. Strijd. Een strijd. Dus niet iets van, dat doe ik even. Het is een gevecht wat je aangaat. Als we het hadden over een man van genade zijn, het uitzingen met een ander, en je hebt gelijk iemand in je gedachten gehad, dan ligt daar je strijd. Ik moet daar genade gaan betonen. God geeft me genade, dan ga je er verbidden. En als het om nederigheid gaat, als je vindt dat jouw toontje niet gezongen wordt, dan heb je hem daar liggen. Het gaat weer over mij. Waarom kan het niet over de Heer gaan? Waarom niet voor een ander? Dat is strijd. En die dingen overwin je niet even. Ook niet met van ik ga naar voren en laat ik voor me bidden en is het morgen over. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Het is net alsof je in de hondenpoep gestapt hebt. Het zit altijd weer onder je schoenen. Weet je wel, dan ruik je het nog. Dan heb je het nog bij je. Nou, dat kost tijd, kost werk, kost strijd. We strijden de goede strijd des geloofs, zegt Saint Paulus. Dat is tegen dit soort dingen. Geesten die ons in bezit willen nemen. En die andere geest wil ik niet. Dus ik vecht tegen die andere geest door dat aan te pakken. Strijd om te strijden. Goeie vraag aan jullie is. Kan jij nog uitgedaagd worden door de Heer? Mag de Heer nog tegen je zeggen, joh, daar vergeving, daar aanvaarding, daar wat liefde, daar aanbidding in tijden van tegenspoed? Mag God dat nog tegen je zeggen? Dat is een goede vraag hoor. Je zal ze de kost moeten geven te zeggen nee. Nee, ik wil dat God het doet zoals ik het wil. Dan ben je echt niet de enige. Voor je het weet doe je dat ook. Ja, mijn Heer, ik wil graag. En dan gaan we God voor ons kaartje proberen te spannen. Dat is verrekte moeilijk. Of we proberen God zijn hand op zijn rug te draaien. Dat is nog moeilijker. God daagt ons uit. En mag hij ons uitdagen. En hier komt een mooie sleutel. Waardoor die kracht blijft. En dan zegt hij, ik heb nog steeds kracht om in en uit te gaan. Wat bedoelt hij daar nou mee? Nee, heeft hij het over de tabernakel. Dan staat er dat Mozes ging de tabernakel in hem. In en uit. De decaleb ook. In Gods aanwezigheid komen. En je hart tot rust brengen. Of je dat nu doet met liedjes. Met bijbellezen. Met stilte. Maakt mij niet uit. Maar het rare is. Ik heb het bijna dagelijks nodig. Om in de aanwezigheid van God te komen. En mijn hart tot rust te brengen. En uit die rust kan ik weer uitgaan en mijn strijd aanpakken. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als ik Pietje Puk moet vergeven en ik neem niet de tijd om bij God te komen en na te denken over zijn vergeving naar mij en tot rust te komen, lukt het mij niet om Pietje Puk te vergeven. Integendeel, ik heb mijn boksbeugels al bij me, weet je wel. Herken je dat? En wanneer ik dus met zulke dingen te dealen heb en het speelt nog in me, weet ik, ik moet de tabernakel in. Dan heb ik het niet over naar de gemeente komen. Ik heb het over in Gods aanwezigheid komen en tot rust komen. En ontdekken dat Gods genade genoeg is voor mij. En van daaruit kracht oppakken om de dingen aan te pakken die in mijn leven spelen. Tijd om in en uit te gaan. Goeie vraag is. Ben jij nog iemand die God, de intimiteit van God dagelijks zoekt? En dat bedoel ik niet. Ik zet even een cd'tje op van een leuke aanbiddings-cd die ik leuk vind. Nee, dat is je gevoel kietelen. Nee, ik ga de rust van de Heer in met de problemen die er zijn. Want morgen is er weer strijd. Heel simpel. Als ik niet dagelijks dicht bij de Heer kom en jook op maar draag en het lijden recht in de ogen aankijk en niet bij het kruis kom waar Jezus voor me leidt, weet ik niet of ik morgen het goed kan doen. Nou is dit wel heel erg, hè? Het lijden van je eigen vrouw, dan wil je wel. Maar dat geldt natuurlijk ook van Hans is familie van me. Onze kinderen zijn getrouwd, dus we komen elkaar tegen. Stel dat Hans mij een klap op mijn gezicht geeft, wat hij van zijn levensdagen niet zal doen, want dat durft hij niet eens. Maar stel dat hij doet, en ik zit ermee, dan heb ik het ook nodig om in die rust van de Heer te komen, zodat ik ruim en van harte kan vergeven. Want er staat te veel op spel tussen hem en mij dat wij ruzie zouden kunnen hebben. We hebben namelijk gezamenlijk kinderen en kleinkinderen. Dat is een veel hoger doel dan van hallo Hans. Of niet soms. En zonder dat ik in die tijd van de Heer kom, lukt het mij niet. En ik zal je wat zeggen en jullie ook niet. Niemand. Want dat zou betekenen dat je zelf een soort Messias bent en het allemaal zelf kan. Ik wil afsluiten. Ik heb een droom. Ik heb een droom voor mijn leven. En dat spitst zich toe als ik buiten mezelf kijk naar mijn gezin. Mijn kerk, ik zit nog in de rank. Martin is mijn opvolger. Ik heb een droom voor de rivier. Ik heb een droom voor Rotterdam. Er begint zelfs een droompje te komen voor Capelle aan de IJssel. Daar woon ik tegenwoordig. Maar ik kijk op Rotterdam, dus ik zit mezelf lekker te vertellen van... ik kijk op Rotterdam, ik ben Rotterdammer, ik blijf Rotterdammer. Weet je wel? Ik woon op de parkeerplaats van Rotterdam. En ik wil zo graag dat die plekken Hebronplekken worden. Of als het Hebronplaatsen zijn, dat het Hebronplaatsen blijven. Hans en Anneke en Joke en ik hebben een geweldige Hebron-familie binnen wat we gezamenlijk hebben. Dus alles in mij doet zijn best dat zo te houden. En dan kan je een behoorlijk tikje van elkaar krijgen. Want je hebt een hoger doel. Wat is jouw doel voor jouw leven? Welke plekken zou jij graag zien dat dat Hebronplaatsen worden? En zou je daar nu met de Heer even over willen praten? Gewoon een minuut stil. Heer, ik wil graag dat mijn gezin, vul maar in, een Hebronplek wordt. En wilt u dan uw werk in mij doen dat ik een persoon van vergeving, een persoon van genade, dat ik een persoon van nederigheid word? Maak van mij een Caleb. Of maak van mij een Calebes. Hè? Ook die kan er wel in. Zullen we doen? Een minuut stilte. Gewoon alleen bij de Heer komen. De tabernakel ingaan. Tineke, dan geef ik het aan jou over.